We hebben vanochtend allerlei mooie liederen gezongen. En daar wil ik het ook met u over hebben, over die mooie liederen waar wij vanochtend over hebben nagedacht. Want dat is natuurlijk niet zomaar. Moment even hoor, ik moet even technisch bezig. We hebben namelijk gezongen. Eerst begon Monique. Altijd fijn als Monique begint. Zij zei heel min of meer een beetje plechtig, zoals Monique dat zo prachtig kan. Genade zij u en vrede. Dat is een mooi begin. Ik spreek ook wel eens bij de baptisten. En dan moet je ook, als de dienst begint, moet je dus je handen zo doen. Want dat is natuurlijk een kerk. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. En dat is een mooi begin van een dienst. Maar we hebben nog meer gezongen. We hebben gezongen. Ja. We hebben ook nog in het gebed van Monique gedankt voor Gods genade. En waaruit bleek nou die genade van God voor ons? Nou, hebben we ook gezongen. In uw aanwezigheid kan ik daar wel zijn. Wij denken, God vindt ons zo geweldig. God vindt ons zo verschrikkelijk top. Dat God vindt het geweldig en God zegt, kom maar, ja. Ja. Het is wel zo natuurlijk dat God is een geduldig God en wil ons graag ontvangen. Maar daar is iets gebeurd waarvan wij vanochtend gezongen hebben. In dat prachtige lied. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. En ik wil het met u hebben over alles wat we vanochtend gezongen hebben. We hebben gezongen, mijn ziel vindt rust in God alleen. En ik mag naar God toe zoals ik ben. Eerst hebben we gezongen, in uw aanwezigheid kan ik helemaal niet zijn. Maar we hebben gezongen over de genade door het zoenbloed van de Heer Jezus. Waardoor wij konden zingen, ik kom tot u met een open hart zoals ik ben. Ik vind rust in u, God is goed. Ik wil het met u hebben over misschien wel het meest uitgesleten woord in de christenheid. Dat is dat woord genade. Waarschijnlijk is het feit dat God genade had met mensen het grootste wonder van het universum. Kijk, dat God alles geschapen heeft, is voor God geen enkel punt. Er staat in Psalm 33, God sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Dat snappen een hoop mensen niet, die willen alles wetenschappelijk verklaren, maar daar moeten we altijd een beetje om lachen. God zegt in Job 38 tegen al die mensen die denken hoe het gegaan is en God buiten beschouwing laten, zegt God tegen Job, waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? En er zijn wetenschappers die weten precies hoe dat allemaal gegaan is. Eerst was er niks en dat is nog ontploft ook. En de ene heeft het over 80 miljard jaar, de ander 39 miljard, you name it. Maar lieve mensen, dat God sprak en het was hij gebood en het stond er, dat kan alleen God. Maar dat diezelfde God genade had met mensen die het precies het omgekeerde verdienden, dat vinden wij allemaal heel normaal. En wij denken nog steeds dat God om ons stond te juichen, maar dat was niet zo. Dat is het grootste wonder van het universum, dat wij vanochtend hier zijn en ons kinderen van God mogen noemen, is het resultaat van Gods genade. Maar voor Gods genade is een prijs betaald. En als we dat gaan zien, dan zeggen we ook niet, oh, ik kan rustig zondigen, want God is toch een God van genade. Daar wordt soms heel lichtvaardig over gedacht. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 1, ik dank God te allen tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Genade bij God, dat lied er ruist langs de wolken. Genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Ik herhaal, voor de genade die God heeft nog elke dag, waardoor wij vrijelijk tot hem mogen gaan, is een prijs betaald. Het begrip genade is in de wereld onbekend. Genade is nou niet direct een menselijke eigenschap. De enige uitdrukking waarbij het woord genade in menselijke taal voorkomt is genadebrood eten. Dat is iemand een gunst verlenen door hem eigenlijk te vernederen. Maar het woord genade komt onder mensen niet voor. En als je het opzoekt in een woordenboek, dat is wel interessant, dan staat er genade, dubbele punt, bijbelse term, dient in verband te worden gebracht met God. Goed, hè? Dat vind ik goed. Dat is dan niet zo'n agenlebbisch woordenboek van de Blokker, maar een Van Dalen of Google. Genade is een eigenschap van God, die hebben mensen van nature niet. Ook niet moeder Teresa, ook niet, noem ze allemaal maar op. Er staat in 1 Petrus 5, de God van alle genade. En dat alle, dat betekent, er is geen uitzondering. Als er sprake is van genade, 1 Petrus 5 vers 10, is die afkomstig van God. Wat betekent dat nou? Want het woord genade komt natuurlijk in de Bijbel ontzettend vaak voor. Genade, dat betekent eigenlijk goedheid, zonder dat de ontvanger daar aanspraak op kan maken. En heel veel predikers hoor je zeggen, ja, God bewees ons genade, want God vond ons fantastisch. Mijn neus. A, staat het nergens in de schrift, en B, is het dat maakt die genade wel heel goedkoop. Het tweede, genade in de Bijbel, neerbuigen in vriendelijkheid tot iemand die slecht is en het eigenlijk niet verdient. En de derde, beschaamd makende goedheid die niks terugverlangt. Dus als je alle keren in de Bijbel het woord genade opzoekt en je zoekt dat op in de grondtekst, dan zijn dit de betekenissen. Genade is dus, ik herhaal, het allergrootste wonder van het universum, de genade van God. Nou hebben wij in Nederland één woord, dat is genade. En dat dekt toch niet helemaal de lading. Dus je moet dan naar het Engels. En Engels heeft voor genade twee woorden. Mercy and grace. Mercy is, God doet iets niet. God zou ons eeuwig moeten veroordelen. Wij zouden verloren moeten gaan. Maar door het werk van de Heer Jezus doet God dat niet. En grace, God doet juist iets wel. God bewijst ons elke dag genade, zonder dat wij dat verdienen. Als een Engelsman ook voor het eten bidt, dan zegt hij niet, let's pray for the food, but let's say grace. Laten we God prijzen of uitspreken zijn genade voor ons elke dag. Mercy, God doet iets niet. Grace, God doet iets wel. Maar in beide gevallen gaat het over genade. En hoe hebben we de genade van God leren kennen? Door de Heer Jezus. En daarom ben ik blij met dat lied. Zij ruist langs de wolken. Johannes 1, de genade is door Jezus gekomen. En Lucas 2, het kind Jezus groeide op en de genade Gods was op hem. En toen de Heer Jezus zijn omwandeling begon, in Lucas 4 staat er, allen verwonderden zich over de woorden van de genade die van zijn lippen kwamen. Hadden de mensen nog nooit gehoord. Dus de Heer Jezus hoefde maar te gaan spreken. En de mensen verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Ziet u dat? Het genade is iets geweldigs. Heel belangrijk is, wanneer wordt er in de Bijbel voor het eerst over genade gesproken? Is altijd heel belangrijk wanneer in de Bijbel ergens voor het eerst over gesproken wordt. Voor het eerst over bloed, voor het eerst over een offer, voor het eerst over genade. Wie weet dat? Dit is uw kans om door te breken. Wat is de eerste keer dat het woord genade in de Bijbel voorkomt? Ja, je had het niet gedacht, hè? Wanneer komt, en dat is juist ook heel belangrijk, wanneer is voor het eerst sprake van genade in de Bijbel? Ik krijg geen antwoord, dus ik denk dat u allemaal erg bescheiden bent. Ik denk dat dat de reden is. Nou, ik zal het u vertellen. In het eerste Bijbelboek Genesis waren de mensen God ongehoorzaam. In Genesis 6 staat zelfs, God had er spijt van dat die mensen had geschapen. Het smartte hem in zijn hart. En God zegt, ga ermee ophouden ook. En hij heeft de toenmalige mensheid vernietigd door het water. Daar ziet u de heiligheid van God. Doe daar nooit lichtvaardig over. Dat gebeurt tegenwoordig. En God heeft dus de mensheid die eigenlijk alleen maar God tergde, vernietigd. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En er staat vond. Daar staat niet in het Hebreeuws een woord dat betekent ik vind iets wat ik kwijt ben. Maar Noach heeft daarna gezocht. Misschien heeft hij tegen God gezegd, God, u gaat de hele mensheid vernietigen. En ik begrijp dat, want ik ben erbij geweest hoe de mensheid u bespotte. Maar God, u bent gewoon God van genade. En Noach vond genade in de ogen des Heren. En met zijn hele gezin en zijn kinderen vormde hij de nieuwe wereldbevolking. Hij was de vader van Sem, Gam en Jafet, waar feitelijk alle wereldvolken uit voort zijn gekomen. Met name bijvoorbeeld de Semieten, de Israëlieten. En lieve mensen, hoe bewees God Noach genade? God zegt niet tegen Noach, ik zal je helpen zwemmen. Ik zal je een extra conditie geven. En ik zorg dat jij in die watervloed, die behoorlijk heftig was, dat je kan zwemmen. Nee, Noach moest een ark bouwen in het geloof. Die ark was zijn redding. Niet zijn eigen inspanningen, nogmaals ook niet zijn eigen zwemkunsten. Maar die ark dat was zijn redding. Maar als je een ark in elkaar timmert, hoe goed je ook kan timmeren, die zinkt. Daarom die ark moest worden waterdicht gemaakt met pek. Heel goed waterdicht. En het Hebreeuwse woord voor pek is kippur. Het Hebreeuwse woord voor pek is hetzelfde als het woord voor verzoening. Dus dat Noach met zijn hele gezin in die ark bleef drijven en zo bewaard werd voor het oordeel van God, kwam niet door die ark, maar door de manier waarop die ark was waterdicht gemaakt. Het is een van de eerste verwijzingen naar de Heer Jezus. Daarom, genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. En Noach moest geloven dat als hij in die ark ging, dat hij dankzij dat waterdicht zijn van die ark gered zou worden. Daarom staat er ook in Hebreeën 11, door het geloof heeft Noach de ark gebouwd midden op het land. En de Heer Jezus, hij heeft die verzoening aangebracht. Je moet voorstellen, aan de ene kant van het kruis was de heiligheid van God. En we zien dat, want God heeft in Genesis 6 de mensheid vernietigd. En aan de andere kant van het kruis de genade van God. Waardoor mensen die het eeuwig oordeel verdienen, vrij uitgaan. Maar ik herhaal, daartussen de heiligheid van God en de genade stond 2000 jaar geleden het kruis van Golgotha. Want voor Gods genade is een prijs betaald. En dat zien we bij Noach. Hij vond redding en hij kwam op het droge terecht door die ark. En lieve mensen, zo worden vandaag de dag mensen gered. En als u iemand nu vraagt, hoe kan ik de genade van God vinden? Dan moet je tegen zo iemand zeggen, gaat u maar in de ark. Geloof allereerst dat u het oordeel verdient, maar geloof ook dat de Heer Jezus u wil redden. Ga in de ark. En zo wordt u gered. Ook zijn er vandaag en gisteren weer heel veel mensen in deze wereld in de ark binnengegaan. Dat is geen flauw geintje of geen kinderachtige taal. Dat is het beeld van Noach. De genade van God kwam tot Noach door de ark. Een heenwijzing naar de Heer Jezus. Daarom staat er ook in Romeinen 6, het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in, niet door, maar in Christus Jezus. Efeze 1, in Jezus, niet door Jezus, maar in Jezus hebben wij de verlossing door zijn bloed naar de rijkdom van zijn genade. Ziet u dat? En lieve mensen, daarom is Gods genade zo'n geweldig wonder. En als wij vandaag zingen dat wij, ofschoon we daar niet het recht toe hebben, naar God toe mogen gaan. En dat wij naar God mogen gaan zoals ik ben. En dat mijn ziel rust vindt in God alleen. Komt door de genade die het zoenbloed van de Heer Jezus heeft verworven. Daarom is de Bijbel vol met genade. Als wij alle verhalen in de Bijbel waaruit die genade van God blijkt, vanochtend met elkaar zouden bespreken, dat zouden wij in deze morgen niet redden. Toch noem ik er één. Ik noem er één verhaal uit de Bijbel waar je een klein beeld ziet van Gods genade. Ik herhaal, lieve mensen, Gods genade is niet goedkoop. En denk ook niet, ik kan doen wat ik wil, want God is toch een God van genade. Hoe vaak ik dat niet heb horen zeggen. Dat betekent dat mensen mogen doen wat ze willen en mogen aanrommelen, want God is toch een God van genade. Totdat je ziet welke prijs daarvoor is betaald. Nou, lieve mensen, ga ik met u naar een verhaal in het Oude Testament. Ik lees het u voor, want ik behandel het in plukjes. En dat staat in 2 Kronieken 33. En dat is het verhaal van koning Manasse. Ik lees het u voor, dat is het duidelijkst. Hier heb je dus een koning, daar staat er, hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren, in overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heren voor de Israëlieten uit had verdreven. Twee dingen vallen op. Die Manasse, koning van Israël, hè, deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Let u op, God was de norm. Vandaag zeggen we ook, dit is niet meer, ja, vroeger was dat zonde, maar dat is niet meer zo. En dat is God. Nee, deze Manasse die deed niet zomaar wat hij zelf wilde. Hij deed kwaad naar de normen van God. Hij deed kwaad wat was kwaad in de ogen des Heren. En het tweede wat opvalt, hij zondigde in overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heere voor Israëlieten uit had verdreven. Manasse imiteerde de zonde van de godvijandige mensen, ook vandaag de dag in christelijk Nederland. In Pinkstergemeente, in Baptistengemeente, evangelische gemeente, kopieert met de zonde van deze wereld en men verdedigt het. Er zijn gemeentes die nu avonden houden, ik zal u de details onthouden, waarin goed wordt gepraat dat de christenen het toch maar vooral moeten doen zoals de wereld dat ook doet. En deze wereld wil van God niet weten. Jacobus zegt, weet u dat vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. En deze Manasse, die zonderde dus naar de normen van God, wat deed hij? Hij deed precies zo als de goddeloze volken rondom hem. En zo was ook ons verhaal, zoals u vanochtend hier bent. In Titus 3 staat, vroeger waren ook wij ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerte en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Petrus 4, er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenvolken, toen wij wandelden in allerlei losbandigheid en begeerte. Vandaag de dag, en wij komen nogal eens ergens, wordt verdedigd de zonde van de wereld die plaatsvinden door gelovigen in de gemeente. En ze denken, ja, God is toch een God van genade, God snapt het wel. En je moet toch een beetje meedoen. En lieve mensen, dat deed deze Manasse ook. Ja, wat deed hij nog meer? Dan staat er, hij herbouwde de offerhoogte die zijn vader Jehizkia had afgebroken, richtte altaren op voor de Baals, afgoden. Vers 8. Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Moet je opletten. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heren en krenkte God daardoor. En lieve mensen, het verhaal van Manasse is ons verhaal. Dat staat in Colossenzen 3, vroeger wandelden ook wij in onzedelijke afgoderij, in hoererij, in onreinheid, in boze begeerte en hebzucht. Laten we elkaar maar geen mietje noemen. Even terug naar die koning. En daar ziet u de genade van God. God zag dat aan. Een koning van Israël, God zag dat aan. En God waarschuwt deze Manasse, zoals God vandaag de dag ook mensen waarschuwt. Dat staat er, en de Heere sprak tot Manasse en zijn volk, maar zij luisterden niet. Vandaag de dag is God druk bezig in deze wereld waar bijna niks meer bovenop elkaar staat. Waar bijna niks meer deugt. En dat is niet de taal van een oude man of de taal van iemand die levensmoe is. Dat is de taal van de krant en de taal van het journaal. En God in zijn genade roept Handelingen 17 mensen op tot bekering. Hij gebruikt zijn evangelisten. Hij gebruikt eenvoudige geschriftjes. Hij gebruikt zijn woord. En, want er staat in Handelingen 17, omdat God een dag heeft bepaald waarop hij de aarde zal oordelen. Geen geintjes. Met God is liefde, komt allemaal wel goed. En wij boetseren die God zoals wij dat interessant vinden. Maar God is nog steeds die heilige God van de begin der tijden. Maar God is een genadig God. En deze Manasse en zijn volk werd gewaarschuwd door God. Maar we hebben gelezen, zij luisterden niet. En toen kwam het oordeel over Manasse. Dat staat er in 2 Thessalonicenzen 1, dat geldt ook voor vandaag. God zal hen die het evangelie niet gehoorzamen oordelen. En we moeten een beetje ophouden met, ja, God is toch liefde? Ja, maar God is net zo hard liefde als heilig. En dat heilig, dat scoort niet. Dat vinden we niet interessant. Wij willen een lieve God die alles maar goed vindt, zodat wij kunnen doen wat we willen. Maar we vergeten nooit dat God is een heilig God. En God zal hen die het evangelie van zijn genade niet gehoorzamen oordelen. Even terug naar die Manasse. Die krenkte God. Er staat dus, hij luisterde niet naar God. Hij imiteerde de zondige volken. En hij krenkte God daarmee. En God waarschuwde hem. God is bezig ook deze wereld te waarschuwen. Door overstromingen, door rampen, door brand. En door de dingen die heel recentelijk, waardoor de hele wereld schrikt. Van wat er ineens allemaal gebeurt. God waarschuwt deze wereld. Maar we hebben gezien, Manasse luisterde niet. En daar staat er, daarom bracht de Heer over hen de legeroversten van de koning van Assur. Die Manasse grepen met haken, hem boeiden met 2 koperen ketenen. En lieve mensen, er komt een tijd dat God het oordeel zal uitvoeren. Als hier vanochtend iemand is die zegt, ik wil met God niks te maken hebben. Ik wil met Jezus niks te maken hebben. Dan krijgt u te maken met een heilig God. En God is vandaag de dag bezig, de hele dag, mensen in contact te brengen met zijn boodschap van genade. God doet zijn uiterste best op allerlei manieren, internet gaat u maar door, om mensen het aanbod van zijn genade te geven. Maar mensen doen zo. Is er dan toch hoop voor de verloren mens? Hoe krijgen alle Manasses vandaag de dag redding? Bekering. En lieve mensen, die boodschap moet weer terugkomen. Even terug naar Manasse. God had dus het oordeel over die Manasse laten komen. En daar staat er maar, toen Manasse in het nauw geraakt was, zocht hij de genade van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad tot hem. God had kunnen zeggen, nou kun je de pot op. Eerst heb je gedaan wat je wilde, je hebt mij gekrenkt tot op het bot en je hebt naar mij niet gevraagd. Ik heb je gewaarschuwd, je hebt niet geluisterd. Maar God is een God van genade. Maar toen die Manasse in het nauw geraakt was, zocht hij de genade van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad tot hem. Toen liet God zich door Manasse verbidden. Hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. Dat is genade. En zo is er vandaag de genade voor elk mens die berouw heeft over zijn zonde, want dat hoort er wel bij. Dat had deze Manasse ook, hij verootmoedigde zich. En mensen die vandaag de dag hun zonde belijden en die tot God roepen, o God, wees mijn zondaar genadig. Als u vanochtend hier bent en u hebt dat nog nooit gezegd, zeg dat maar. En dan is er voor u genade. En denk niet dat u die niet nodig hebt. Er zijn zoveel mensen, ook die christelijk zijn opgevoed, die zeggen, dat heb ik niet nodig, want het komt allemaal wel goed. Ja, lieve mensen, dat is de boodschap van de Satan. Die wil de mensen sussen. Maar lieve mensen, God is nog steeds een heilig God. Daarom is er straks in het einde der tijden een grote witte troon waar God oordelen zal. Maar God is nog geduldig. God biedt nog de hele dag en de nacht zijn genade aan door Jezus Christus. Er zijn mensen tot geloof gekomen door dat ene zinnetje uit dat lied, daar ruis langs de wolken. Genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. En daarom mogen wij het evangelie van Gods genade brengen. Niemand wordt uitgesloten. Er staat in Titus 2, de genade van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Alle mensen, Romeinen 3, hebben gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hoe is dat nou allemaal mogelijk? Ik wil met u stilstaan bij iets heel ernstigs. Er is maar één mens geweest op deze aardbol voor wie God geen genade had. We staan in Romeinen 8, God heeft zijn zoon niet gespaard. God spaarde Jezus op 2 manieren niet. Toen hij hem zond naar deze aarde. En God wist wat de mensen met hem zouden doen. En de tweede keer dat God hem niet heeft gespaard, was op het kruis van Golgotha. Toen God al uw en mijn zonden van al die Manasses op Jezus legde. En niet verkort, maar de volle gewicht van onze zonden werd gelegd op de Heer Jezus. Toen heeft God hem niet gespaard. God had geen genade met hem. Je vindt dat in beeld in Mozes. Mozes is natuurlijk een heel mooi beeld van de Heer Jezus. Hè? Als God het volk Israël wil ombrengen, gaat Mozes tussen God en dat volk instaan. En dan zegt Mozes tot God, laat dat volk leven, dood mij maar. Dat is precies wat de Heer Jezus op het kruis heeft gedaan. Maar Mozes heeft wel degelijk gevoeld dat de boosheid van God over het volk Israël op hem terecht kwam. En daarom zegt hij in nummer 11 tegen God, waarom behandelt u mij slecht? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat gij de last van dit hele volk op mij legt? Er moet een moment geweest zijn in die 3 uren van duisternis, toen God onverkort al zijn boosheid over u en mijn zonde legde op de Heer Jezus. Toen moet de Heer Jezus het hebben uitgesproken. Wij vinden dat profetisch in nummer 11. Waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen? U legt de last van de hele wereldbevolking op mij. Er staat in Jesaja 53 in profetie, God heeft al onze zonden op Jezus doen neerkomen. God had geen genade. God heeft het 3 uur donker gemaakt om te zorgen dat niemand dat zou kunnen zien. Hoe hij onverkort al zijn boosheid, de volle gewicht daarvan, losliet op de Heer Jezus en geen genade had met hem. En toen God dat gedaan had, liet God hem alleen. En de Heer Jezus heeft het uitgeschreeuwd. Waarom hebt u mij verlaten? God had geen genade met hem. Opdat God met u en mij wel genade zou kunnen hebben. Er zou er 1 moeten zijn die die prijs van die genade zou betalen. Als je dat gaat zien, lieve mensen, dan word je heel zuinig op Gods genade. En dan zeg je, God, ik dank u voor zoveel genade in mijn leven. Ik wil daar geen misbruik van maken. Ik wil niet zeggen, nou, ik mag doen en laten wat ik wil, want u bent toch genadig. Ja, ja, dat is een gevolg van defecte prediking. Maar als je gaat zien wat de Heer Jezus heeft betaald om die genade mogelijk te maken, dan word je zuinig. Dan zeg je, oh God, wat bent u een God van genade. En dan ga je zingen, wie ben ik dat ik in uw aanwezigheid mag zijn. Ik kom tot u met een open hart zoals ik ben. En dan zeg je, God, u hebt zoveel genade met mij gehad. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil zijn tot uw eer. Ik wil iets terug doen voor zover het al mogelijk is. Ik wil niet misbruik maken van het feit dat u een God bent van genade. Maar lieve mensen, als we gaan zien wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt op het kruis van Golgotha, dan zeggen we, wat moet hij ons hebben lief gehad? Hij is dat pek waardoor die ark bleef drijven, waardoor Noach werd gered en waardoor de wereldbevolking is ontstaan. En de Heer Jezus, hij is die verzoening waardoor de ark bleef drijven. Hij is die verzoening vandaag de dag waardoor mensen in aanmerking komen voor Gods genade. Zelfs de grootste zondaar. Als de grootste zondaar, we kunnen wel allemaal namen noemen van misdadigers en boeven in de wereld. Dat gaan we niet doen, want de lijst is eindeloos. Maar als die aan het einde van hun leven aanspraak hadden gemaakt op Gods genade, hadden ze die gekregen. Als zij hun zonde hadden ingezien, als zij hun zonde hadden beleden, als zij hun hand hadden gelegd op het zoenbloed van de Heer Jezus, hadden ze genade gekregen. Ze hadden wel een verloren leven, maar de genade voor de eeuwigheid hadden ze ontvangen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ziet u dat? Door het geloof in Jezus was er eens voor u en mij genade. Daarom zegt Petrus in 2 Petrus 3, groei op in de genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid. Want het mooie is, die genade gaat met ons mee. God heeft, dat klinkt een beetje gek, God bewijst 2 keer genade. 1 keer heeft hij genade bewezen toen wij kwamen met onze zonde. En toen wij berouw hadden over onze zonde en onze hand legden op de offer van de Heer Jezus, toen heeft God ons genade gegeven. En iedereen kent zijn eigen verhaal. En iedereen kan net als Paulus zeggen, nou mij is toch wel heel veel genade bewezen. Maar die genade van God houdt niet op. Die genade gaat mee straks naar huis. Die genade gaat mee morgen. En als u uzelf een beetje kent, dan zult u wel eens gezegd hebben, wat heeft God toch een genade met mij. En lieve mensen, maar daar mogen we, zoals ik al zei, geen misbruik van maken. Dan mogen we God aanbidden voor zoveel genade, zoals we nog eens hebben gedaan. Glorie voor de bron van alle genade. Glorie voor Jezus Christus. Amen.